de rechtvaardiging door het geloof, naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 4 en 5. En het is met name in hoofdstuk 4 dat die rechtvaardiging wordt uitgediept. En in hoofdstuk 5 wordt de vrucht daarvan en ook het kanaal, namelijk door het geloof. Het is door het geloof dat wij deel krijgen aan het volmaakte leven van de Heer Jezus, wat ons wordt toegerekend. En Paulus heeft dat zo ruim en zo uitnodigend gepredikt, dat er mensen waren die in de verleiding kwamen om te zeggen, ja kijk, als het zo ruim is en als het zo uitnodigend is en zo gemakkelijk dat je door het geloof deel kan krijgen aan de gerechtigheid van Christus, en als God toch al onze zonden vergeeft, dan kunnen wij net zo goed bij de zonde blijven, dan kun je zonde blijven doen. Wij vinden het fijn om te zondigen. De Heere God vindt het fijn om te vergeven. Weet je wat, laten wij blijven zondigen. Dan doen wij datgene wat we prettig vinden. En dan kan de Heere God blijven vergeven. En dan kan hij ook doen wat hij fijn vindt om te doen, namelijk vergeven. Dat is eigenlijk een beetje de gedachtegang die zich van de Romeinen heeft meester gemaakt. In hoofdstuk 6 vers 1. Hoofdstuk 6 vers 1. Daar staat, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde, bij de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Nou, de achtergrond van deze gedachte is, of van dit vers is, als je vergeving van zonde hebt ontvangen, en als je zeker weet dat je een kind van God bent, en dat je gerechtvaardigd bent, en dat het in orde is tussen jou en de Heere God, dan doet het er eigenlijk niet meer toe hoe je leeft, want de Heere God vergeeft je zonde toch wel. Dat is in feite de achtergrond van deze gedachte. Wat zullen we dan zeggen? Na alles wat hij in de voorgaande hoofdstukken, met name hoofdstuk 3, 4 en 5, heeft gezegd, mogen we bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Nou, dan geeft hij, hij stelt een vraag en hij geeft ook zelf het antwoord. Het is de sterkste Griekse negatieve ontkenning die je kunt bedenken. Hij zegt, volstrekt niet. Absoluut niet. De genade is nooit een vrijbrief om te zondigen. Want de zonde leidt altijd tot een of andere vorm van dood. Het brengt altijd een of andere vorm van dood in relaties of in je lichaam. Of, er sterft altijd iets bij de zonde. Dat vind ik trouwens ook even, dat is even een zijpaadje, met zeg maar de verworvenheden van onze moderne tijd in de politiek. Als je nadenkt waar D66 en ook eigenlijk de meeste politici zich vandaag de dag op laten voorstaan. De grote verworvenheden noemen ze dan euthanasie, abortus en homoseksualiteit. En het heeft alle drie met de dood te maken. Nou, de abortus heeft met de dood te maken, dat is duidelijk. Euthanasie heeft met de dood te maken. Maar ook homoseksualiteit met de dood te maken. Want uiteindelijk is het een dode relatie. Er zal altijd een ander bij moeten komen, wil er leven uit kunnen komen. Maar het is op zich een dode relatie. En een relatie tussen twee vrouwen of twee mannen is een dode relatie. En het heeft eigenlijk altijd met de dood te maken. En dat is het typische kenmerk van de zon. Het bewerkt altijd dood. En dat mensen uiteindelijk dood ongelukkig worden. We mogen dus niet bij de zonde blijven. Nee, de genade moet juist, de ontdekking van de genade moet juist motiveren tot een heilig leven. Als je het laatste vers leest in dit hoofdstuk. Het loon wat de zonde geeft is de dood, maar het is niet vers 3, het is vers 14. Vers 14. Romeinen 6, 14. Daar staat, want de zonde zal over u niet heersen. En hoe motiveert hij dat? U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dus hij begint met de vraag, mag ik bij de zonde blijven? Mag ik nu in de zonde blijven leven? Nee, zegt hij, volstrekt niet. Sterker kan hij dat niet ontkennen. Als je deel hebt gekregen aan de genade van God, zul je ook niet bij de zonde willen leven. En hij eindigt die uiteenzetting dan met de stelling, de zonde zal over u niet heersen. En dan zegt hij, waarom niet? Omdat u niet onder de wet bent, maar onder de genade. De genade is juist de motivatie, de motor, waardoor je, omdat je deel hebt aan die genade, waardoor je niet langer in de zonde wil blijven leven. Nou, daartussen, tussen deze twee teksten, vers 1 en vers 14, spreekt hij over onze positie in Christus. En die positie in Christus, die we uit genade ontvangen hebben, is de grote motivatie, de onderliggende motivatie, grond, waardoor wij, op basis waarvan wij worden opgeroepen om niet bij de zonde te blijven. Nou, lees maar mee. Mogen we bij de zonde blijven? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde afgestorven zijn daarin nog leven? En dan zegt hij als eerste, of weet u niet? Met andere woorden, je moet wat weten. Dat zegt hij trouwens ook in vers 6. Zie je dat? Dit weten wij toch? En ook in vers 9. Wij weten toch? Met andere woorden, wil je niet bij de zonde blijven leven, heb je bepaalde kennis nodig. Je moet een paar dingen weten. Je hebt informatie nodig. In je verstand. In je hart. Maar je hebt die, dit moet je weten. Dit is basale, fundamentele kennis voor het genadeleven. En het genadeleven is het heiligingsleven. De genade motiveert tot levensheiliging. Tot het breken met de zonde in je leven. Als dat niet de vrucht is van het genadeleven, de genade waaraan je deel hebt, moet je zelf onderzoeken of je wel werkelijk deel hebt aan de genade van de Heere God in de Heere Jezus Christus. Goed. Dus dan begint hij in vers 3 met die vraag, of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Nou, laat ik beginnen met te stellen dat Romeinen hoofdstuk 6 een droog hoofdstuk is. Het gaat hier niet over de waterdoop. Er is geen druppel water in het hele hoofdstuk te vinden. Ook geen badwater. Het gaat hier niet om de waterdoop. Het gaat hier om het werk van de Heilige Geest in de gelovigen. En hij zegt, je moet weten dat alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Nu heb ik dat wel vaker geïllustreerd, maar ik wil dat toch nog een keertje doen. Om duidelijk te maken waar hij het over heeft. We zijn in Christus gedoopt. Daar wordt het woordje bapto, brood of baptizijn gebruikt. Dat duidt op ergens in ondergedompeld worden. Maar dat is de uiterlijke vorm. Maar dan gaat het om identificatie. Dat woordje wat hier gebruikt wordt voor doop, dat werd eigenlijk in buitenbijbelse bronnen ook wel gebruikt in de verfindustrie. Dan werd er zeg maar een wit t-shirt, om dat even beeldend voor te stellen. Een wit t-shirt werd in feite, en dan werd dat baptizijn, dat woord gebruikt, of het nog oudere bapto. En het werd daarin ondergehouden in een zeg maar rode kleurstof, of een blauwe kleur, wat voor kleurstof dan ook. In een kleurstof, en dan hou je dat. Het werd ondergedompeld en je haalt dat uit en het heeft de kleur gekregen, het heeft de kleur van de vloeistof waarin het werd ondergedompeld. Ja, misschien dat je vrouw wel eens een keertje wat verft, dat gebeurt geloof ik tegenwoordig niet meer zoveel, dat er wat geverfd wordt, in dat kleding geverfd wordt, maar dat is wel het idee. Het is onderdompelen, dat woordje doop wat hier gebruikt wordt, dat is de vorm, onderdompelen, ter identificatie, vereenzelviging. Dus de letterlijke betekenis is onderdompelen, maar de overdrachtelijke betekenis is identificeren. Vereenzelvigen met. Dat is belangrijk, want Paulus zegt hier dat wij in Christus gedoopt zijn, dat wij geïdentificeerd zijn, vereenzelvigd zijn, met een aantal gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus, namelijk zijn dood, begrafenis en opstanding, zoals hij die hier noemt in Romeinen hoofdstuk 6. Maar dat is gebeurd op het moment dat we door de Heilige Geest in Christus zijn gedoopt. En dan spreken we over onze positie in Christus. Want op hetzelfde moment, dat is belangrijk, op hetzelfde moment dat jij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, en je hoort het evangelie prediken, je werd je bewust van je zonde, Maar ook je ogen gingen open voor het kruiswerk van Christus, dat er in jouw plaats voor jouw zonde aan het kruis is gestorven en ten derde dag is opgestaan uit de doden. Op hetzelfde moment dat je ogen daarvoor open gingen en dat je daar in het geloof op in bent gegaan, je Christus hebt aanvaard als je verlosser en Heer van je leven, op datzelfde moment gebeurde er iets in de hemelse gewesten, in de onzichtbare wereld. Namelijk, je werd door de Heilige Geest in Christus gedoopt. In Christus. Ik laat het voorbeeldje nog maar weer eens een keer gebruiken. Even wat heb ik hier allemaal. Kijk, dit is de Heer Jezus. Dit is, de Bijbel is de Heer Jezus. Jij bent, mijn agendaatje even, mijn hand doet het werk van de Heilige Geest. Dit is met jou gebeurd, met u gebeurd op het moment dat u tot de Heer Jezus kwam. En dit moet u weten, u weet toch, zeg hij, tot drie keer toe, je weet het toch wel, want als je het niet weet, gaat het niet goed in je leven. Dus wat moet je weten? Dit. Op hetzelfde moment, jij bent mijn agenda, hè, werd je, dat je tot geloof kwam, heeft de Heilige Geest jou in Christus gedoopt. Over deze doop gaat het hier. Je bent nu in Christus. Hoe kom je in Christus? Dat is de Heilige Geest. Die jouw soeverein werk van hem in hem heeft gedoopt. Dat is je positie. Er zijn 130 teksten in het Nieuwe Testament die spreken over je positie in Christus. Er wordt er gesproken over in de geliefde, in de Heer Jezus, in hem, in de Zoon. Soortgelijke uitdrukkingen. 130 teksten die spreken over mijn positie in hem. Waar ben je? In Christus. En de Heere God kijkt nu vanuit zijn heilige woning naar jou en mij in Christus. En wie ziet hij dan? Hij ziet de gerechtigheid van Christus. Hij ziet de kruisdood van Christus. Hij ziet de begrafenis. Hij ziet de opstanding van Christus. Hij ziet het volmaakte leven van Christus. En dat wordt ons toegerekend. Nou, daar hebben we het de laatste keer over gehad. Over die gerechtigheid. Die toegerekende gerechtigheid. Hoofdstuk Romeinen hoofdstuk 4 in het bijzonder. Dus dat is met jou en mij gebeurd. En dat is wat je noemt je positie. In de kerk noemen we dat ook wel je staat. Dat is de staat die je hebt voor een driemaal heilig God. De enige manier waarop de Heere God jou en mij in de eeuwigheid kan ontvangen, is omdat je in Christus bent. Buiten Christus is iemand reddeloos verloren. Het is alleen in Christus dat je een kind van God kunt zijn. Dat je zonden vergeven worden, dat je gerechtvaardigd wordt en dat je eeuwig leven hebt. Alleen in Christus. Dus dit is fundamenteel. Dit is fundamenteel. Je moet weten hoe de Heere God naar je kijkt in Christus. Dus hij kijkt niet naar jou buiten Christus, want dan zou je verteren van ellende. Dan zou je niet overeind kunnen blijven. Je zou je veroordeeld voelen en verslagen. Je kunt buiten Christus niet voor de Heere God bestaan en gemeenschap met hem hebben. Goed. Dat is dus een werk van de Heilige Geest. En als we hier in Romeinen 6 lezen over de doop, dan is dat de geestesdoop. Om nog even een tekst te lezen. Hou je vinger bij Romeinen 6 en blader even door naar, wat is het, Galaten 3. Galaten 3. Vers 26. Galaten 3, 26. Daar staat, want u bent allen kinderen van God. Hoe ben je dat geworden? Door het geloof in Christus Jezus. Aha, wat geweldig. Paulus schrijft de Galaten aan. Hij zegt, u bent allen kinderen van God. Nou, tegen een echte gemeente mag je dat zeggen. Tegen volksgemeente kun je dat niet zeggen. Maar tegen de gemeente van Christus kun je dat zeggen. U bent allen kinderen van God. Wat geweldig. Als een predikant dat tegen zijn gemeente kan zeggen. En hoe bent u dat geworden? Door het geloof in Christus Jezus. Maar nu in vers 27 gaat hij dat wat uitdiepen. Want hoe is dat nou precies in zijn werk gegaan? Nou, zegt hij, want, ziet u, dat woordje want, dat geeft, hij gaat daar nog weer wat dieper op in. Want u allen die in Christus gedoopt zijt, hebt zich met Christus bekleed. Nogmaals, het gaat hier niet om de waterdoop. Het gaat hier om de geestesdoop. Het is niet door water dat wij met Christus geïdentificeerd worden. Maar het is alleen doordat de Heilige Geest ons in Christus doopt, dat wij met Christus bekleed worden. Nou, dat bekleed worden, dat is hetzelfde als, kijk, dat je, stel je voor, dit ben jij, en nu word je met Christus bekleed. Dat is het. Je bent met Christus bekleed. Hij omhult je. Hij is de nieuwe atmosfeer geworden waarin je leeft. Het is belangrijk om dit te weten, dat de Heere God zo naar je kijkt. Daarom dat Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 8 kan zeggen, zo is er nu geen veroordeling voor hen die in. En lees je dat woordje in, dan heb je het over dat beeld in Christus Jezus zijn. Natuurlijk is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want dat hele volmaakte, rechtvaardige leven van Christus wordt ons toegerekend door het geloof. Daar hebben we het over gehad, dat weten we nu. En dat is op basis van je positie. En wanneer ontvang je die positie? Wat is je staat voor de Heere God? Je staat is dat je in Christus bent. En dus er is geen veroordeling. Geen veroordeling. Ja. Er is over dit onderwerp zoveel te zeggen. Dat ik een keuze moet maken. Ik stel voor dat we even met Romeinen 6 doorgaan. Dus de vraag is nu, we mogen niet bij de zonde blijven, goed. Hoe doen we dat nu? We zijn tot Christus gekomen. We hebben deel aan de genade. Die genade is geen vrijbrief om te zondigen, integendeel. De genade is de grote motiverende factor waardoor ik juist heilig wil leven. Is dat niet in je leven aanwezig? Onderzoek jezelf of Christus in Jezus. Mensen die zeggen, oh, je kan doen wat je wil. Want je bent tot Christus gekomen, al je zonden zijn toch vergeven. Het maakt niet meer uit hoe je leeft. De vraag is, hebben deze mensen ooit deel gekregen aan de genade van God? De zonde zal over u niet heersen, zegt vers 14. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En dat betekent, onder de genade gaat de zonde niet over je heersen. Heeft niet voor het zeggen in je leven. Je zondigt nog wel, maar je heeft het niet voor het zeggen. Nou, Paulus wil die positie in Christus, werkt hij nu in 3 punten uit. Vers 3, of weet u niet? Ja, Paulus, we weten het wel. Nu weten we het. Dat wij alle die in Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop. Namelijk de geestesdoop, we weten nu wat daarmee bedoeld wordt, in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Nou, tot zover. Wat Paulus wil duidelijk maken hier, is dat de dood van Christus onze dood was, en waarom? Omdat wij in hem zijn. Dus de dood van Christus is ons toegerekend. Wij zijn in Christus gestorven. Wie is die ik? Dat is de oude mens. Dat is de oude mens. De in zonde verloren mens. De geestelijke dode. Die oude mens is in Christus, in zijn dood gestorven. De Heere God beschouwt mij ook zo. In Christus beschouwt hij mij als iemand die voor de zonde gestorven is. Het oordeel over mijn leven is voltrokken, namelijk in Christus. En ik was daar in hem aanwezig. Alle gelovigen waren in hem verzameld, in zijn lichaam, aan het kruis. En de Heere God straft maar één keer. De zonden worden maar één keer gestraft. En over mijn zonde heeft het oordeel plaatsgevonden. namelijk toen Christus aan het kruis stierf. Zijn dood is mijn dood. Maar daar blijft het niet bij. Zijn begrafenis is mijn begrafenis. Dus nou, dat, om het juridisch rond te maken, je bent ook begraven. En dat gebeurt alleen maar als je gestorven bent. En je bent, zegt Paulus ten derde, geïdentificeerd met een andere belangrijke gebeurtenis uit het leven van de Heer Jezus, namelijk zijn opstanding uit de doden. Je bent een compleet nieuwe schepping, 2 Korinthe 5 vers 13. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Je bent een nieuwe schepping in Christus geworden. En zo ziet de Heere God je, dat is je staat. Absoluut, dat oordeel over je leven, dat heeft plaatsgevonden. Je bent begraven, je bent opgestaan tot nieuw leven. Voor de Heere God ben je een nieuwe schepping. En je moet weten dat dat je positie is. Als je niet weet wat je positie is, kun je niet naar je positie leven. Ik geloof dat dat voorbeeld van die Elmer hier wel eens heb verteld. Van die Elmer, die man die een grote ontdekking deed in de Verenigde Staten. Een groot gezin. Hij had een groot gezin. Kon eerst de eindjes niet aan elkaar knopen. Deed de ene naar de andere ontdekking, maar niets werd in productie genomen. En de man die was hevig gefrustreerd. Op een gegeven moment dacht hij het ei van Columbus te hebben gevonden. Ging naar een fabrikant toe. Daar verdween het zeg maar op tussen een stapel papieren. En hij kon zijn gezin niet meer onder ogen komen. Heeft zijn vrouw en kinderen verlaten. Dit is waar gebeurd. Heeft zijn vrouw en kinderen verlaten. En kwam in feite als een bedelaar op straat terecht. En hij at uit de vuilniskannen. Zeg maar achter bij de supermarkten. Uiteindelijk wordt die laatste uitvinding van hem. Tussen die stapel papier gevonden. Het blijkt iets geweldigs. Een vernuftige uitvinding. Het wordt in productie genomen. En de man komt ontzettend veel geld. En ze zijn naar hem op zoek. Er worden landelijke advertenties geplaatst. En uiteindelijk vinden ze die man totaal verloederd. Aan de zelfkant van de samenleving. Terwijl hij uit de vuilnisemmers eet. Op dat moment was hij al multimiljonair. Maar hij leefde als een absolute bedelaar. Armoedzaai. Helaas is dat de praktijk van heel veel gelovigen vandaag de dag. Namelijk dat veel gelovigen de Heer Jezus Christus belijden als een verlosser van zonde en de Heer van hun leven. Maar in de praktijk van hun leven leven ze als geestelijke armoedzaaiers. Terwijl ze geestelijk plutocraten zijn, dat zijn... Ja, plutocraten, moet je hem opzoeken, het woordenboek, dat is puissant rijk, om het zo te zeggen. Dat is buitengewoon, buitengewoon rijk zijn we in de Heer Jezus Christus. In hem hebben we alle rijkdom van de hemel ontvangen. In hem staan ons alles ter beschikking, waaruit we mogen putten, gelukkig mogen leven voor Gods aangezicht en hem mogen behagen. Maar velen leven niet als zodanig. En waarom niet? Een van de redenen is, een belangrijke reden is, dat mensen hun positie niet kennen. Ze weten niet dat ze geestelijk multimiljonair zijn en daarom leven ze als geestelijke armoedzaaiers. En de vraag is natuurlijk, hoe leef jij? Hoe leef jij? Leef je naar je positie? Als iemand die met Christus gestorven, begraven, opgestaan is tot nieuw leven. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal wat de tekst uit... Dat is Gelaten 2 vers 20, waar Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Weet u, dit is een heerlijke tekst. Kijk, de Bijbel... Dat je dit mag nazeggen in je leven. Natuurlijk, de Heer God heeft de wereld lief. Want alsjeblieft heeft God de wereld gehad. We weten dat Christus is gestorven, Efeze 5, voor zijn gemeente. Heel bijzonder voor zijn gemeente is gestorven. Maar dit is nou zo'n tekst waar Paulus zegt, ik weet dat hij zich voor mij heeft overgegeven. Ik weet dat hij mij heeft lief gehad. En dan zegt hij daarbij, zijn dood, ik ben met Christus gekruisigd. Zijn dood was mijn dood. Dus dat oordeel is voltrokken. De Heer God kijkt nu naar jou als een nieuwe schepping. Waarom? Omdat je in Christus bent. Hij ziet je in hem. Dat wordt je toegerekend. Goed. Als we even doorbladeren naar Efeze. Efeze hoofdstuk 1. Dit is een heel beroemd gedeelte. Je zal ongetwijfeld al vaak een bijbelstudie of een preek over hebben gehoord. In hoofdstuk 1, vers 3, jubelt de apostel. Gezegend zij de God en Vader, of geloofd, hè, gezegend, je weet wat het woord gezegend betekent. Je zegt, gezegend zij de God en Vader, mogen wij God zegenen? Mensen zeggen dat wel eens, hè, dat we zegenen God. Hè. Het betekent eigenlijk dat je over hem roemt, dat je over hem opgeeft, dat je geweldige dingen over hem vertelt. Hij zegt, wij loven of wij zegen, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. En zie je die laatste twee woorden? In Christus. In Christus. Gezegend zij de God en Vader. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen. Het is niet alle, maar het betekent ook allerlei. Allerlei soorten. Maar ook alle geestelijke zegeningen in Christus. Nou, dat is iets anders wat je moet weten. Op hetzelfde moment dat je tot Christus bent gekomen, ben je in hem gedoopt en heb je alles ontvangen wat de Heere God aan je kwijt wil. Alle zegeningen. Alle zegeningen, alles wat je nodig hebt om naar je scheppingsopdracht te kunnen leven. Om tot eer van God, tot verheerlijking van zijn Zoon te kunnen leven. Alles wat je nodig hebt om een vruchtbaar, geestelijk vruchtbaar leven te leven, heb je ontvangen in hem. Zie je dat? Daar staat alle zegen. Allerlei zegen, ja, allerlei. Allerlei soorten, ja. Maar ook alles wat de Heere God aan je kwijt wil, heb je in Christus ontvangen. Waarom vertel ik dit? Omdat het niet denkbeeldig is dat je nadat je tot de Heer Jezus bent gekomen, over een jaar of twee jaar of al eerder geconfronteerd wordt op het kerkelijk erf, met predikers die zeggen, je bent tot de Heer Jezus gekomen. Geweldig man. Ben je geloviger geworden? Geweldig. En daarna? Heb je nog wat ontvangen? Ben je gedoopt met de Heilige Geest? De Heere God heeft nog veel meer voor je. Mag ik met je bidden? Laat me je de handen opleggen. Zodat je de doop met de Geest mag ontvangen. Want er is nog veel meer. De zogenaamde tweede ervaringen leren. En mensen noemen dat dan de doop met de Heilige Geest. Broeders en zusters. Broeders. Je kunt geen christen zijn als je de doop met de Heilige Geest niet hebt ontvangen. Ja, als je de doop met de Heilige Geest niet hebt ontvangen, dan ben je geen christen. En heb je de Heilige Geest ontvangen. Niet ontvangen, dan ben je geen christen. Heb je hem wel ontvangen, ben je wel een christen. Het is niet zo. De Heilige Geest doopt ons in Christus. En op dat moment ontvangen wij alle zegeningen. Alles wat de Heere God aan ons kwijt wil. Werkelijk alles. Maar het gaat je gebeuren. Je gaat een boekje lezen eerdaags. Of je gaat een bijbelstudie horen. En een zeer inspirerende, tot je hart aansprekende boodschap horen. Dat er meer is. En je wilt toch zeker alles ontvangen wat de Heere God voor je heeft. Ja, natuurlijk wil ik alles ontvangen wat de Heere God voor mij heeft. Nou, dan moet je de doop met de Heilige Geest ontvangen. Of dan moet je door handoplegging nog een tweede zegen ontvangen. Nou, eigenlijk moet je deze hele leer als dwaalleer bestempelen. Want dit gaat in tegen de klare leer van de Heilige Schrift. Ik hoop niet dat jullie nadat je tot Christus komt, dat je niet alleen maar één ervaring hebt. Ik hoop dat je de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en je hele leven door ervaringen met de Heer Jezus mag hebben. Maar je hebt nadat je tot Christus bent gekomen, alle, heb je het gelezen, Efeze 1, vers 3, alle zegeningen ont in hem. En ben jij in hem? Dat is de vraag. Ja, ik ben in, hoe kwam je ook alweer in hem? Op hetzelfde moment dat je tot geloof komt, tot geloofsaanvaarding van de Heer Jezus Christus, doopt de Heilige Geest jou in hem, en in hem heb je alles ontvangen. Alle zegeningen. Ik kom hier terug. Maar hou even je vinger hierbij en blader met mij eventjes naar Colossenzen 2, vers 9 en 10. Colossenzen 2, 9 en 10. Want dit was ook iets wat in de vroege christelijke gemeente speelde en waar Paulus bij herhaling zich tegen heeft uitgesproken. Colossenzen. Colossenzen 2, vers 9 en 10. In de vroege kerk, jullie weten misschien wel, was daar de gnostiek. De gnostiek, dat was een van de dwalingen uit de vroege kerk, die vertelde dat je door inwijding eigenlijk diepere, hogere kennis moest opdoen en daardoor de diepe, verborgen waarheden van God zou kunnen verstaan. Kijk, Jan met de pet, de simpele Piet, zeg maar, die heeft genoeg aan de tekst van de schrift. Maar als je bent ingewijd in de gnosis en die diepere kennis, dan ga je de verborgen schatten en wijsheden van God ontdekken. En dus waren daar die valse leraren die zeiden dat iedereen dus die inwijding moest ontvangen. In feite een soort tweede ervaringen leren. En dat doet zich vandaag de dag in een ander jasje weer opnieuw voor. Dat heeft zich altijd door de hele kerkgeschiedenis heen, heeft die leer zich in allerlei vormen voorgedaan. Paulus spreekt zich daar tegenuit. Hij zegt in vers 9, Colossenzen 2, 9. Want in hem, dat is Christus, hè, in hem, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dat is een tekst die heel duidelijk spreekt over de Godheid van de Heer Jezus Christus. Heel de volheid van de Godheid. Met andere woorden, alles wat de Heere God als God kenmerkt, alles wat God de Vader als God kenmerkt, wat JHWH, de verbondsgod, als God kenmerkt, dat woont in Jezus. Heel de volheid van de Godheid is in Jezus. Met andere woorden, de Heere Jezus is God. Dat is precies wat Thomas zei. Mijn Heere en mijn God. Tegen de Heere Jezus Christus. Nou, het is belangrijk dat hij dat... Jezus is God. En let nu op vers 10. En dan zegt hij, en u... En dan hebben ze hier in de herziene statenvertaling met volmaakt geworden. Maar je mag het ook met hetzelfde woordje volheid vertalen. En u hebt de volheid ontvangen, of u bent volmaakt geworden in hem. U hebt de volheid ontvangen. Heeft iemand die vertaling, de volheid?
Ja, ik heb
het. En daar staat?
Dat is een oude herziene.
En daar staat?
Het is eerst uitgegaan, hè? Volheid.
Daar staat wel de volheid.
Dat is toch laten veranderen.
Dat hebben ze het later toch veranderd, ja. Ja, er zijn allerlei motieven voor geweest om dat te doen. Maar jij hebt de eerste uitgave, ja. Prachtig. Nou, dat geeft eventjes... ik vind het mooi dat daar twee keer datzelfde woord wordt gebruikt. De volheid van de Godheid woont in Christus. Christus is God. Jullie zijn in hem. En omdat hij God is. En je bent in God, in de Heer Jezus Christus. Daar buitenom is niet meer te verkrijgen. In hem is de volheid. Jullie zijn in hem. En in hem hebben jullie ook de volheid ontvangen. Dat wil zeggen alles wat de Heere God aan je kwijt wil. Dat is je staat. Dat is je positie. Alles wat de Heere God aan je kwijt wil, heb je ontvangen in de Heer Jezus. En omdat hij God is, heb je alles ontvangen. Buiten God is er niet meer te krijgen. Je bent een plutocraat, man. Je bent een geestelijke rijkaard. Ja. Blader nog even door naar Petrus. 2 Petrus. Daar staat immers zijn goddelijke kracht.
Nou,
sorry, hoofdstuk 1, vers 3. En daar wordt over zijn goddelijke kracht. Nou, grammaticaal moet je dan even teruglezen. Wie is die zijn goddelijke kracht? Over wiens kracht gaat het hier? De laatst genoemde persoon is de Heere Jezus. Ja? Goed, immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot leven en de godsvrucht behoort door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. Nou, waarom laat ik deze tekst lezen? Omdat het hier zo klaar en duidelijk staat. Hij heeft ons alles geschonken wat tot leven en de godsvrucht, tot het leven en de godsvrucht behoort door de kennis van hem, de Heere. Alles ontvangen. Dus ik ben in hem. En in hem heb ik alles ontvangen wat de Heere God aan mij kwijt wil. Dat laat geen ruimte voor de tweede ervaringenleer. De tweede ervaringenleer doet feitelijk af aan het evangelie. Aan wat de Heere God tot stand heeft gebracht in mijn leven, op het moment dat ik tot de Heer Jezus ben gekomen. Dus het doet in feite af aan de Heer Jezus Christus. Het is in feite ja, Christus plus. Het is Christus plus een ervaring. Plus een inwijding. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Maar weet je, je gaat ermee te maken krijgen. Ik ben, hoe lang nu? 26, 27, 28, ik denk zo'n 29 jaar nu als actief, als dienaar van het evangelie, als woordknecht. En ik sta ervan te kijken hoe het iedere keer opnieuw terugkomt. Dat gelovigen hierover in verwarring zijn. Door boekjes en door predikers en er komt via internet en weet ik niet wat wel. Er komt zoveel binnen al en iedere keer komt het weer terug. Ik hoop dat jij voor jezelf weet dat je de volheid hebt ontvangen. Alle geestelijke zegeningen, alles wat tot leven en godsvrucht zegt in de Heer Jezus Christus. Christus is genoeg. Christus is genoeg. Hij is absoluut genoeg. En waarom? Omdat hij God is. Hij is God. Dat hebben we in Colossenzen 2 vers 9. Een belangrijke tekst om die ook te kennen. Goed, terug naar Efeze. Nee, Efeze. Efeze 1, sorry. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En dan staat er, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Als eerste leren wij hier dat wij zijn uitverkoren. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in liefde. Wat geweldig om te mogen weten dat je door God bent uitverkoren. Hoe weet je dat, dat je door God bent uitverkoren? Dat weet je op hetzelfde moment dat je tot de Heer Jezus komt. Je bent God heeft je uitverkoren om zijn kind te worden. Hij heeft je uitverkoren tot het eeuwige leven. Op het moment dat je eeuwig leven hebt, weet je dat je bent uitverkoren. Volg je me? Volg je mijn redenatie? Moment hoor. Ik weet niet of ik dat tekst niet vinden, maar waar het om gaat is dat God ons uitverkoren heeft om kinderen van hem te worden. Hoe word ik een kind van de Heere God? Door het geloven en waarde van de Heer Jezus Christus. Johannes 1 vers 12. Toch alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En je zult vergeving ontvangen. Je zult zalig worden. Dat is de manier om een kind van God te worden. Ik word door de Heilige Geest ontdekt aan mijn zonde. Mijn ogen gaan open voor Christus. Ik zal door het geloof mij vertrouwen op zijn kruiswerk. En het is op datzelfde moment dat de Heer mij in Christus doopt. Daarmee ontvang ik eeuwig leven. En weet ik dat ik ben uitverkoren. Ik ben uitverkoren. Ik zou niet mijn persoonlijke bekering niet anders kunnen verklaren dan door de uitverkiezing. Ik zie in mijn hart zoveel wat van de Heere vandaan loopt. Zoveel wat in strijd is eigenlijk met de Heere God. Dat ik denk, hoe is het mogelijk dat ik ooit tot geloof ben gekomen? Waarom ben ik tot geloof gekomen? Ik kan eigenlijk maar één ding zeggen. Dat is omdat de Heere God mij op een bepaald moment onweerstaanbaar geroepen heeft. En ik op mijn fiets tussen Schiedam en Vlaardingen heb gezegd, Heer Jezus wil door mijn leven komen. Nee, ik zei toen eigenlijk niet meer dan zo wil ik het. Zo wil ik het. Ik had het evangelie gehoord en ik zei zo wil ik het. Zo. En toen heeft de Heere God mij tot zijn kind gemaakt. Dat begreep ik pas achteraf. Dat toen heeft plaatsgevonden. Maar dat is wel een geweldige omkeer geweest in mijn leven. Wat ik toen geproefd heb. Waarom? Waarom? Ik kan maar één ding verklaren. De Heere God heeft mij uitverkoren. En een ieder die de Heer Jezus Christus vertrouwt voor de vergeving van zonden, mag weten een uitverkorene te zijn. Ja. Dus dat in Christus ben je uitverkoren. In Christus. Dat mag je zeker weten. Ik ben uitverkoren door God. En die uitverkiezing is tot, heb je ook gelezen, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in liefde. Dus die uitverkiezing heeft tot doel onze levensheiliging. Dat de toonzetting van ons leven die van liefde is. En nou zegt hij ook, tot lof van de heerlijkheid, vers 6, van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Zie, je leest er steeds over het in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. In vers 6, in de geliefde, hij heeft ons begenadigd in hem. En dan noemt hij in vers 7, in hem, dat is dus een van die 130 teksten, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Overeenkomstig de, dus de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Wat is overeenkomstig? Overeenkomstig, kijk, als het, nu we het toch een beetje over miljonairs hebben en zo. Kijk, als een miljonair jou een euro geeft van zijn miljoen, dan geeft hij van zijn rijkdom. Maar ik heb veel liever dat hij mij overeenkomstig zijn rijkdom geeft. Ja, dan krijg je een ander verhaal. Nou, dat is wat hier staat. Dat is wat hier staat. Die Heere God geeft niet van zijn rijkdom. Nee, hij geeft die vergeving overeenkomstig zijn rijkdom. Dat was overeenkomstig de rijkdom, de genade van de hemel, de genade van de Heere God, geeft hij vergeving. En dat betreft alle zonden uit verleden, heden en toekomst. Het is complete vergeving van alle zonden, ook de zonden die ik in de toekomst ga doen. Hebben we daar de laatste keer over gehad? Ja, over dat raamwerk van de tijd. En, ja, goed zo. Weet je dat nog? Dat staat duidelijk. Het is belangrijk dat je voor jezelf weet. Alle zonden uit verleden, heden en toekomst zijn mij vergeven. En de Heere God zegt nu in Christus. Dat is die positie in hem. Is er dus die complete vrijspraak van alle zonden. Hoe duister, lelijk, immoreel of demonisch het ook was. Er is complete vergeving. Reiniging in de Heer Jezus Christus. Was er één zonde die niet vergeven zou zijn in je leven, dan was je op dit moment geen kind van God. Want de Heere God heeft alleen maar zonen en dochters van wie de zonde, alle zonden zijn vergeven. Omdat hij boven het raamwerk van de tijd, voor hem is het totaal overzicht heeft over ons leven. Van de wieg tot het graf. En op het moment dat ik op mijn 30ste tot geloof kom, ik noem maar even een leeftijd, kun je voor jezelf invullen, je eigen geestelijke geboortedatum. Op het moment dat je op je 30ste tot geloof komt, dan heeft de Heere God al het overzicht over het totaal van je leven. En dan vergeeft hij al die zonden die je nog gaat doen. Wil je op je 30ste kind van God kunnen worden. Dat betekent complete vrijspraak van alle zonden. Er is niets meer wat mij kan scheiden van de liefde van God. Romeinen 8. En dan wordt er ook over de toekomst gesproken. Je hebt soms wel eens mensen, als je het daarover hebt, over de absolute zekerheid van het heil. En dat er geen afval der heiligen is. Dat je eens, populair, eens een kind van God, altijd een kind van God. Dan zeggen de mensen, ja, maar je bent wel in de handpalm van de Heer God. Maar je kan zelf wel uit je handpalm van de Heer God vandaan. Ik bedoel, hoe duidelijk moet de Heer het zeggen als hij zegt, nog iets wat in de toekomst gebeurt. Niets van wat er in de toekomst in jouw leven gebeurt, kan jou scheiden van de liefde van Christus. Alleen is de belangrijke vraag natuurlijk. Ben jij in hem? Ben jij in hem? Heb je vertrouwen op de Heer Jezus Christus gesteld voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven? Weet je dat voor jezelf zeker? Dat is belangrijk. Dit weten wij immers. U weet het toch wel, zegt Paulus. Want dit moet je wel weten. Dat is de basis in je leven. Als die basis er niet ligt, kun je geestelijk niet stabiel groeien. Dus dit moet je weten. Je moet je positie kennen om naar je positie te kunnen leven. Want anders is de kans groot dat je straks uit de containers, de afvalcontainers van deze wereld gaat leven. Dat moet je niet willen als kind van God. En ook dit gedeelte sluit hij af. Eens even kijken waar hij heeft ons de. Ja, ook vers 12. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Dus je ziet eigenlijk dat die woorden over de uitverkiezing in vers 6 eindigen. Tot de lof van de heerlijkheid van zijn genade. En ook de verlossing en de vergeving van zonde eindigt ook met die waarheid. Vers 12, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Zie je dat? Nou, vers 13, In hem, dat is opnieuw weer een van die 130 teksten, bent u ook, nadat u het woord van de waarheid gespecificeerd, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, voor alle duidelijkheid, want die gaat zich herhalen nu, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot verlossing, die ons ten deel viel, en dat staat er ook nu weer, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot lof van zijn heerlijkheid. In hem bent u, nadat u het woord hebt gehoord, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. In hem. Nou, wat is dat? Verzegeld zijn met de Heilige Geest. Het verzegeld zijn met de Heilige Geest. Dat zegel staat eigenlijk voor het eigendomsrecht. Iets krijgt een zegel, betekent. Je behoort de Heer toe. Er wordt wel van de kinderdoop gezegd dat het zegel is van God aan ons voorhoofd. Dat staat nergens in de Bijbel, maar dat wordt wel gezegd. In de Bijbel lezen we eigenlijk dat op hetzelfde moment dat je het evangelie hoort, staat hier, je hoort het evangelie, je komt tot geloof dat er dan een verzegeling plaatsvindt. Dus nadat iemand het evangelie gehoord, nadat iemand tot geloof gekomen is, dan vindt een verzegeling plaats. Namelijk van die verkiezing en die verlossing en die vergeving en alles wat er verder nog staat hier, dan wordt er iets vastgemaakt, iets verzegeld. Dan wordt er... Ik vergelijk dit wel eens met het voorbeeld, stel je voor dat ze voor Bruinzeel nieuw hout nodig hebben voor hun keukens. Dan gaan ze meestal naar Scandinavië toe, een van de land, en daar gaan ze dus hele partij bomen uit het hout, uit het bos halen. Elke boom staat het zegel van Bruinzeel, 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 Bruinzeel. En die boomstammen die worden niet meteen meegenomen, die worden daar in rivieren gelegd. Want in zo'n boom, dat weet u, daar zitten allerlei boomzuren in. En die boomzuren die moeten door het stromende water eruit gehaald worden. Zodat dat hout, want het is vaak wat lichter hout wat ze daarvoor gebruiken. Het is geen hard hout. Wel, die bomen die daarvoor gebruikt worden. Die boomzuren gaan eruit, zodat het hout beter verwerkt kan worden. Maar het ligt daar soms een half jaar, een jaar, twee jaar. Maar op al die tijd staat het zegel van Bruinzeel. Het is gekocht en betaald. Het is gekocht en betaald. Mocht er intussen een handelaar voorbij komen die denkt, hé, dat is een mooie partij hout, dat kan ik wel gebruiken voor in mijn bedrijf, dan ziet hij dat het gekocht en betaald is. Maar het kan zijn dat Bruinzeel na twee jaar komt om dat hout uit dat water te halen en het naar de fabriek te brengen, om het tot bestemming te brengen. Maar dat is in feite wat hier staat. De Heere heeft ons op hetzelfde moment dat wij in Christus gedoopt zijn, dat staat ook hier weer, in hem, verzegeld. Jij bent mijn kind. Wanneer? Daar staat hij heel specifiek. Ik hoop, dat mag je niet ontgaan. Er staat hier, je hebt het evangelie, wat staat er, gehoord, het is gepredikt, je bent tot geloof gekomen, en in Christus heeft God je toen verzegeld. Nu haalt de Heere God ons niet meteen thuis. Hij laat ons hier nog. En waarom laat hij ons hier nog? Zodat de zuren van de zonde uit ons leven verdwijnen, om het zo te zeggen. En daarvoor gebruikt hij dit leven. Hij gebruikt dit leven voordat hij ons volmaakt tot bestemming brengt, thuis haalt. En tot volmaakte gelijkvormigheid brengt aan het beeld van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Laat hij dit leven en alles wat hij ons in dit leven overkomt, gebruikt hij om de zonde uit ons leven te halen. En dat zegel, dat zegt dat je gekocht en betaald bent. Het gaat stormen over je leven heen, het kan woeste keer gaan in je leven, je kan beschadigd worden, er kunnen allerlei dingen in je leven gebeuren, maar je bent gekocht en betaald, dat zegel is er, en dat zegel is, je bent van de Heere. Het is absolute veiligheid. Als je een bladzij omslaat in hoofdstuk 4, vers 30. In hoofdstuk 4, vers 30. Daar staat dat wij als kinderen van God de Heilige Geest kunnen bedroeven. En dat moeten we natuurlijk niet doen. Maar het staat wel dat we dat kunnen doen. Er staat vers 30, Efeze 4, 30. Bedroef de Heilige Geest van God niet. En dan lezen we hetzelfde woord. Door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Met andere woorden, je kan de Heilige Geest wel bedroeven. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Maar die Heilige Geest heeft ons verzegeld tegen de dag van de verlossing. Dat wil zeggen, dat zegel is de garantie en het onderpand dat je behouden aankomt op de dag van de verlossing. En de Heere, omdat je in Christus bent, ben je verzegeld. Je komt behouden aan en de Heere zegt, dat zegel spreekt daarvan. De Heilige Geest is degene die verzegelt, is ook zelf het zegel. Er staat hier in Efeze 1, even terug in Efeze 1 vers 14, die het onderpand is, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die belofte, of de Heilige Geest, die het onderpand is van onze erfenis. Nou, een onderpand. Ja, dat is wanneer je vader zegt, hier jongen, heb je vast mijn gouden horloge. En als ik overleden ben, krijg je de rest. Dat gouden horloge is dan zeg maar het onderpand. Een soort van de garantie. Dat krijg je vast. En de Heere zegt, ik geef je vast mijn Heilige Geest. Die Heilige Geest heeft jou verzegeld, maar Hij is ook zelf het zegel en het onderpand dat je behouden aankomt op de dag van de verlossing. En er staat ook hier weer waarom hij dat doet, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot lof van zijn heerlijkheid. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar in vers 3 wordt gesproken over wat God de Vader doet. Namelijk, hij heeft ons uitverkoren. En waarom heeft hij dat gedaan? Hij heeft dat gedaan, vers 6, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. God de Vader heeft ons uitverkoren tot eer en lof van zijn naam. Maar stel je voor dat God de Vader jou uitverkiest en tot zijn kind maakt, of jou uitverkiest, en het blijft daarbij. Nee, dan was die hele verkiezing niets terecht gekomen. Vervolgens zien we in vers 7, is het vers 7? Ja. Zien we God de Zoon in actie komen. Namelijk God de Zoon die zijn leven heeft gegeven, in wie wij, door wie wij verlost zijn, door wie wij vergeving van zonde hebben ontvangen. Vers 7. En ook weer, met welk doel? Vers 12, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Ook weer tot lof van zijn heerlijkheid. Maar stel je voor, de Heere God verkiest je. Voor de grondlegging van de wereld zegt hij, ik jou mag jou tot mijn zoon. Ik ga jou tot mijn kind maken. Maar de Heer Jezus was niet in actie gekomen. Er was nog niks gebeurd. Oké, vervolgens, 2000 jaar geleden. De zoon des mensen die in het nachtduister van Judea mens wordt. En zijn leven geeft in onze plaats en voor onze zonde. Maar stel je voor dat het daarbij gebleven was. Was er nog niks gebeurd in jou en mijn leven. Vervolgens komt de Heilige Geest in actie. Vanaf vers 13. En de Heilige Geest overtuigt ons van zonde, gerechtigheid en oordeel. Verzegelt ons. Maakt de verkiezing en de verlossing past hij toe. En legt hij vast in ons leven. Onaantastbaar maakt hij dat in ons leven. Opnieuw, het laatste gedeelte. Tot lof van de heerlijkheid zijn de genade. Hier lees je dat de drie enige God, ik zeg het met alle eerbied en ontzag, de drie enige God in actie tot redding van de mens. De Vader die verkiest, de Zoon die verlost, de Geest die doet wedergeboren en verzegeld. En dat alles waarom? Wat is het ultieme doel van de uitverkiezing? Wat is het ultieme doel van de verlossing? Wat is het ultieme doel van het werk van de Heilige Geest in ons leven? Alleen maar dat wij arme zondaren behouden worden? Nee. Dat is het niet. Zo wordt het vaak gebracht. Natuurlijk. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon niet gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Natuurlijk, mogen we dat zo zeggen. Maar we spreken over het ultieme doel. Wat is het ultieme doel?
Het loof van zijn heerlijkheid.
Just. Wil de Heere God ooit aan zijn eer kunnen komen in mij, gevallen mens, in zonde verloren? Wil hij ooit weer aan zijn eer kunnen komen? Daarvoor heeft hij de mens geschapen. Dan zal hij mij moeten verkiezen. Dan zal hij mij moeten verlossen. Dan zal hij mij door de Heilige Geest wedergeboren moeten worden. En pas dan kan de Heere God aan zijn eer komen. En daarom lees je over de Vader die verkoren heeft tot lof van zijn heerlijkheid. De Zoon die verlost heeft tot lof zijn heerlijkheid. De Heilige Geest die verzegeld heeft tot lof zijn heerlijkheid. Uiteindelijk gaat het dus in het evangelie ten diepste niet om de mens. Het gaat in ten diepste dat de Heer God aan zijn eer wil komen in jou en mijn leven. En in die mate waarin de Heer God in jou en mijn leven aan zijn eer komt, zijn wij gelukkig. Zijn wij gelukkig. Hoe meer eer van God in jouw leven, hoe groter zijn heerlijkheid in jouw leven, hoe gelukkiger jij zult zijn. Waarom? Omdat je dan beantwoord aan je scheppingsopdracht. Begrijp je? Dus dat is ten diepste het evangelie. Dat is je positie. Alles in hem, in hem, in hem. En dat moet ik weten. Waarom? Opdat ik niet bij de zonde blijf. Ik mag niet bij de zonde. Volstrekt niet, zegt Paulus. No way! Absoluut niet! En hij zegt, zal de zonde nog heerschappij over u voeren? Nee, eindigt dit. Eventjes terug, ik wil daar nog mee eindigen. Romeinen 6. Romeinen 6, 14. Hij zegt de zonde, zoek het maar even op, zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet. Aha. Maar onder de genade. Dus het is niet door wetsbetrachting, wetsnaleving, dat er levensheiliging plaatsvindt. Dat de zondemacht wordt teruggedrongen en zonden worden overwonnen in mijn leven. Paulus heeft een hele andere insteek. Hij zegt de zonde zal over u geen heerschappij voeren. Want u bent niet onder de genade, niet onder de wet, zegt hij. Maar onder de genade. En de genade stelt een mens daartoe in staat. Niet wetsbetracht, geen wetsbetrachting. Maar de genade. De ontdekking van de genade. Dat je zo gegrepen bent door de liefde van God. Zo in de greep bent gekomen van Jezus. Dat je zegt, Heer, ik wil voor u leven. Ik wil voor u leven, ik wil mijn leven voor u neerleggen. Ik wil mijn leven voor u verteren. Ik wil gaan waar u mij zendt. Doen wat u van mij vraagt. Wat, ik wil mij compleet voor u verteren in uw dienst. Wanneer je gegrepen bent door de genade. Dat is, en dat niet meer opgelegd. Gij zult niet. Nee, nee. Omdat je in de greep van Jezus bent gekomen. Geen heerschappij van de zonde? Door de wet? Nee. Door de genade. Daardoor zal er levensheiliging optreden. En daardoor zal God verheerlijkt worden.